Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
De Radiofabriek.
Dit is New Business Radio.
New Business Radio.
Live. Met Glenn van der Burg.
Gaat de junior accountant verdwijnen door AI? Gert-Jan van der Snoek, CEO van SDU, geeft inzicht in de kansen van AI voor professionals. Wat zijn de laatste ontwikkelingen voor ondernemers? We bellen met Jonathan van Noord van De Ondernemer. We hebben de drie favoriete business podcast van Corné Suikerbuik. En wist jij dat teams met veel energie wel 40% beter kunnen presteren? Auteur Kees van der Zwam is te gast. Fijn dat je luistert naar New Business Radio Live.
New Business Radio.
Live. Met Glenn van der Burg.
Professionals zoals accountants en artsen en advocaten, die hebben zeer waardevolle kennis en vaardigheden. En dus ook een stevig tarief. En rondom dat businessmodel is eigenlijk alles gebouwd. Hè. Ze worden traditioneel ondersteund door een legertje collega's om zoveel mogelijk waarde uit hun dag te halen. Ja, en dan is er dus nu Artificial Intelligence, AI. Er wordt natuurlijk veel over gesproken, ook op New Business Radio. Maar wat gaat dat nou betekenen voor dit soort professionals? De gast is Gert-Jan van der Snoek, CEO van SDU. En hij is lid van de Raad van Toezicht van AINet. Net gefuseerd volgens mij, geloof ik, hè, Gert-Jan?
Ja, AINet is eigenlijk de plek waar de organisatie enerzijds het geld van de overheid heeft en aan de andere kant het uitzet naar een aantal doelen en projecten. En dat is ooit gekregen in samenwerking met NLAIC. En NLAIC is het samenwerkingsverband van allerlei Nederlandse bedrijven die allemaal actief zijn in de AI-industrie en AI-processen. En die twee clubs die gaan samen en zijn bezig samen te gaan als één collectief. Omdat AI goed in Nederland doorvrocht te krijgen en voor het bedrijfsleven toepasbaar te krijgen.
Ja, het is een soort iets wat heel aantrekkelijk is, wat heel spannend is. Wat heel veel kan oplossen. Wat heel veel problemen kan veroorzaken. Het is een echte disruptieve technologie. Dat wordt natuurlijk altijd geroepen van technologie dat alles anders gaat worden. Als we nou inzoomen op deze doelgroep. Hè, die professionals die met heel veel kennis van een bepaald ingewikkeld vakgebied. Meestal ook een vakgebied waar de gemiddelde ondernemer of het gemiddelde bedrijf zelf niet alles van af wil weten. Wat gaat er? Waarom is het zo belangrijk dat AI daar een rol gaat spelen voor hen?
Ik denk dat het gaat razendsnel. Dus wat wij vandaag bespreken over AI is, weet ik zeker, over 3 maanden alweer ingehaald door de werkelijkheid.
Ja, dat is slecht voor onze contentstrategie dit.
Nee, is heel goed. Want dat blijft altijd een onderwerp. En ik kom graag terug om dat uit te leggen. Andersom, ik denk dat dat ook de grote uitdaging geeft voor veel bedrijven. Ik zie bedrijven die enerzijds het erover hebben. Gert-Jan, het zal wel overwaaien. Het is de zoveelste blockchain, et cetera. Andersom zie ik bedrijven, ja, we weten het eigenlijk niet. En die moet ik zeggen, wij weten het ook niet. Maar we zien wel welke stapjes je kan gaan maken naar voren. En je ziet een aantal industrieën die versnellen enorm. Een aantal industrieën niet. Dat is de ene kant. De andere kant hebben veel mensen het over ChatGPT als het over AI hebben. Er is veel meer daartussenin. Tussen wal en schip zit meer ruimte. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat het de gewone werkprocessen waar we dagelijks mee werken enorm gaan veranderen. Jij bereidt jouw radioshow hiervoor. Jij bent goed bezig met AI. Je hebt op ChatGPT onze namen erin gezet. De onderwerpen bij elkaar geshuffeld. En je komt iets. Dat is de ChatGPT variant. Maar wat je nou ziet bijvoorbeeld in de legal industrie. En dat gaat heel ver. Die industrie is eigenlijk het verste bezig nu om een enorme sprong te gaan maken. Is dat advocaten, accountants, fiscalisten anders gaan werken. Ze gaan een deel van hun kennis initieel ophalen uit de AI-omgeving, waar hun eigen data in zit, de opdracht uit het verleden, en waar vervolgens moeten ze dat gaan aanpassen. Dat betekent dus ook dat het hele proces anders wordt, waar een partner vroeger een deel van de dag met klanten bezig was en een deel van opdrachten, zullen ze veel meer waarde moeten gaan toepassen. Dus met AI gaan een aantal mensen ook meer kennis leveren. Het is niet dat AI de mensen helemaal gaat vervangen. Nee, het brengt juist nog meer menselijke kennis aan tafel. En aan de andere kant, waar je vroeger als advocaat stagiaire, mij zeer bekend, de nacht nou door moest werken om een notitietje aan te punten. Ja, dat is niet meer. En als het al gebeurt, is het in een uurtje gepiept.
Ja.
Dat is anders.
We hebben natuurlijk zeker in dit soort kennisintensieve beroepen, daar hebben we jarenlang is daar geïnvesteerd in allerlei kennismanagement systemen. Hè, want oh ja, die kennis moeten we vastleggen en die moet te ontsluiten zijn. Ik wil wel overdreven zeggen dat het volgens mij allemaal redelijk mislukt is. Dat die kennis nog steeds voor een groot gedeelte gewoon bij mensen zelf zit. Is dat een beetje de belofte van AI dat doordat je op een slimme manier naar alles wat je ooit gemaakt hebt kan kijken, dat je wel die kennis kunt ontsluiten?
Ja, nee. Ik noem AI ook altijd liever, zeker in de kennis, als je in de kennisintensieve toepassing van AI kijkt. Want je kan ook naar het cv, metertje, thermostaat, metertje aan huis kijken. Die werkt ook deels met AI-technologie. Maar als je naar de kennisontsluiting kijkt, kun je het ook human AI noemen of human intelligence noemen. Het is deel hergebruik van kennis die in het systeem zit en slim combineren. De een en de nullen op de juiste manier in de juiste volgorde zetten. En dat daar de menselijke kennis weer aan toevoegen. En die sneeuwbal die daardoor ontstaat, die gaat zich versterken. Maar dat betekent dus dat de mens eigenlijk met al zijn slimheid in sommige gevallen relatief simpel administratief werk aan doen was. En dat stuk waar ze echt voor was opgeleid werd niet tot het uiterste weten te benutten. Dat nu wel ontstaat. Ik denk dat die wisselwerking, dat zie je met name ook in de contentontwikkeling. En daarom is die ook super relevant. Wat je ook bij SDU bij andere omgevingen, ook de Big Four, advocatenkantoren en fiscalisten ziet. Die contentontwikkeling was vroeger, in de nieuwsmedia zie je dat, 1000 woorden, artikeltjes schrijven, tikken. Vroeger ging het papier eruit. Nu vaak in een PDF. Die PDF wordt dan ingestuurd en dat is het. En wat je met deze technologie veel meer gaat zien, is dat je een artikel maakt van 150 woorden. En misschien 2 keer 150. Want het moet snel leesbaar zijn, snel te doorvrochten zijn. Dat is één. En die 150, die moeten allebei een kop en een kont hebben. Dus de conclusie kan niet meer 40 woorden breedsprakig zijn, want dan zijn je 150 woorden op. Maar het allerbelangrijkste is, het begint ermee dat je aan, met behulp van AI, aan een door jou gecreëerde omgeving, bij de Big Four brengen ze alle offertes en adviesopdrachten op dit moment bij elkaar, stel je eerst de vraag waar je het artikel over wil gaan schrijven. Dan komt er een artikel uit. Je kan ook prompten hoeveel woorden het moet zijn. En vervolgens ga je dat bewerken. Het is dus 180 graden andersom werken. En dat is fundamenteel anders.
Dus eigenlijk het voorwerk, wat ik begon deze aflevering ook, gaat de junior accountant verdwijnen. Het voorwerk wat gedaan werd door een junior advocaat of een paralegal, uitzoekwerk, dat kan je dat dan via AI vragen aan de kennis die je eigenlijk verzameld hebt door de alle jaren heen in al je uitspraken die er zijn gedaan, alle jurisprudentie die er is, alle pleitnotas die je hebt geschreven.
Ja, dat gebeurt nu al bij een aantal kantoren, steeds meer. En het is niet zo dat die gaat verdwijnen. Hij is er al niet meer. En dus de noodzaak, en ook bij junior consultants bij de grote Big Four, de noodzaak is ook aanwezig in het proces. Omdat in de basis van de intake en de arbeidskracht in de markt zijn deze competenties niet meer te vinden, niet meer te krijgen en zeer klein aanwezig. En je zult dus moeten opschalen, je zult dus anders om moeten gaan organiseren. En daarin haalt het zichzelf in, want er gaat nu ook een laag van de universiteiten komen die gewend is op die manier te werken. Ik heb zelf meegemaakt op de Erasmus nu recent afgelopen jaar, dat daar in de bacheloropleiding bij bedrijfskunde en economie een vak werd gedoseerd om een thesis te schrijven. Met hou maar even te goed 500 woorden. Maar je mocht alleen ChatGPT gebruiken.
Ah.
En dan denk je, ik doe 400 woorden en de laatste 100 schrijf ik erbij. Nee, dat was niet toegestaan. 500 woorden, net de tekst, net de conclusies uit ChatGPT zien te krijgen.
Ah,
dus de constructie generatie die niet beter weet.
Ja, ja. En het doel daarachter is dan om goed te prompten, goed door te prompten, vooral om het maar te verbeteren.
Ja,
ja, super interessant. Neem ons eens mee dan in die accountantswereld. Hè? Want daar wordt ook al van gezegd van ja, daar gaat AI echt grote slagen in maken. Want ja, waarom zou je nog dingen gaan controleren als je dat gewoon aan een systeem kan vragen? Ja, je stopt alle data erin. En je vraagt, ga op zoek naar datgene waarvan je denkt dat het niet helemaal klopt. En dan komt er van alles uit. Dus heel veel hoeft niet meer te gebeuren.
Nee, het gaat eigenlijk, de account gaat alle wetgeving gevoelige gebieden. Dus ook de notaris kun je dat zien op een andere vlak. Maar juristen hebben ook, als je een transactie doet, heb je ook heel veel checks in de box die je moet zetten. Maar ook wat je steeds meer gaat krijgen is dat het niet zozeer is, het is dat wetsartikel of dat artikeltje wat ik moet vinken en afvinken. Het is veel meer een samenspal van delen. Thematisch, ik doe een overname, wat moet ik controleren? En daar komt arbeidsrecht kijken, daar komt financieel recht bekijken, daar komt fiscaliteit in bekijken. En dat die gehaktbal die daar ontstaat van kennisgebieden, met behulp van AI kun je inzichtelijk maken. Maar je moet wel weten dat het juist is, dus je moet wel de juiste bronvermelding hebben. En dat zijn die nieuwe AI-systemen, enerzijds die vanuit de content komt, dus vanuit de wetgeving aan het ontstaan zijn. Dat is een Europese markt die ontstaat, die niet kan en mag vermengen met de Amerikaanse markt. Dus het is ook een Amerikaans Europees verhaal. En aan de andere kant heb je dat het binnenbrengen van al je offertes uit het verleden en je afgeleverde adviesopdrachten in een soort van kennissysteem. En dan zie je ze straks via de laptop 365 openen. Gaan ze naar Copilot. Via Copilot komen ze in de kennisbank van het eigen bedrijf. En dan begint het met de offerte. En dan ontstaat de verplichting om het op die manier te doen. Want elke keer als je het opnieuw doet, leer je weer verder.
Wordt die slim, wordt het systeem slimmer.
Dit is ja. Bij een aantal nu in de praktijk. En voor volgend jaar zomer zitten ze hier volop, zit het hierop.
Ja. Nou had ik laatst een hoogleraar in de uitzending. En die zei, ja, wat eigenlijk wel bijzonder is, is dat de afgelopen 10 jaar de productiviteit in Nederland nauwelijks is gestegen. Terwijl we hebben een enorme versnelling in het internet gehad. We hebben een enorme versnelling in allerlei vormen van automatisering gehad. Maar eigenlijk heeft het niet geholpen. Is dit de missing link? Gaat dit ervoor zorgen dat die versnelling er wel komt?
Nee, ik denk dat het helemaal niks met productiviteit te maken heeft. Ik denk dat ten eerste een heel ander probleem. Productiviteit is een issue. Maar we hebben een schaarste op de arbeidsmarkt. Die blijft toenemen tot 2038. We zitten pas aan het begin van die schaarste. We hebben een competentieschaarste. Dus je kan als je schaarste hebt, is één. En vervolgens kun je niet de juiste kennisgebieden meer hebben. Dat halen we nooit meer in als Nederland. We zijn afhankelijk van de landen om ons heen en andere landen in de wereld en die ons hier kunnen helpen, mensen, kennis en dit soort systemen. En die combinatie, die kan ons bijhouden met wat er gebeurt op de wereldschaal. Dus het is niet zozeer van productiviteit, het is fundamenteel, veel fundamenteler. En het is ook niet
maar fundamenteler in de zin van omdat we zo schaars aan mensen hebben, als je het werk niet op een andere manier gaat organiseren en dus ook gedeeltelijk door AI laat doen, dan krijg je het werk gewoon niet meer voor elkaar. Punt.
Dat ook, maar veel dieper. Je wordt nog steeds te veel gezien als een product, een dingetje. Maar het is hetzelfde als internet. Alleen waar internet. Ik heb ooit een keer een advies. In 1990 begonnen we met internet. Met de eurocommissaris die een boekje schreef. Being Digital. En dan was het allemaal 10 jaar, 15 jaar vergezicht. Dit is een 2 jaar vergezicht. Veel kantoren die werken met content, onder andere in de legal space waar wij mee werken, die sluiten alleen nog maar 6 maanden contracten. Ik weet een Big Four omgeving, die sluit alleen nog maar 6 maanden techniekcontracten, omdat zij de handen vrij willen hebben voor de volgende 6 maanden.
Omdat het zo snel gaat, want als je een langer termijn afspraak maakt, dan heb je misschien niet meer de juiste leverancier. Is dat de gedachte erachter?
Nee, positiever. Er zijn nieuwe mogelijkheden. Die mogelijkheden versnellen zich zo snel. Dat wil je voorop op de golf surfen. En dan mag je van hun verwachten. Want je moet een forse uurtarief berekenen. Wordt berekend. En dus je mag van hun verwachten dat ze vooraan zitten. Moeten ze altijd nieuw kunnen kiezen. En wat vorig jaar januari is er een omgeving op de markt gekomen. Ook met een AI-oplossing. En die is dit jaar alweer minder relevant. Het gaat zo snel. Tegelijkertijd, je kan ook zeggen, ik doe het niet. Ik kijk altijd de boom. Maar bijvoorbeeld de klant van je klant door die AI-toepassingen, noem maar de general counsel in een groot bedrijf, die maakt er wel gebruik van. Dus die gaat hele andere vragen aan jou stellen. Dus als je niet meedoet.
Ja, ja. Dan heb je geen gesprek.
Dan heb je geen gesprek.
Hoe gaan jullie daar zelf mee om vanuit SDU? Als het zo hard gaat.
Is best ingewikkeld. Enerzijds kansrijk. Ik denk dat voor een stukje het feit dat Europa een ietsje eigen koers erin kiest en door die AI-act en door de verkiezingen die in Europa zijn geweest, wordt dat nog iets protectionistischer. Dat betekent met name aan de datakant dat die Europese data al fundamenteel is. En dat je dus vanuit Europa, Europese landen, ietsje meer kans hebt om eigen applicaties te ontwikkelen. Op big tech, geen misverstand over.
Maar positief dus voor jullie, zeg
ja,
je.
Positief voor ons, positief voor de industrie in de breedte. Positief voor Europa, omdat je ook dedicated oplossing kan vinden. Maar je hebt wel de Microsofts van deze wereld nodig. Geen misverstand over. Maar ik denk dat wij als Europa en als Nederland krachtig zijn op toepassingen op basis van big tech. En de tweede is dat er heel veel geld voor nodig is. En de vraag is of je dat vol kan houden of dat je partnerships wil zoeken. Dus we gaan partnerships zien. Wij zijn bezig ook partnerships te sluiten op dat vlak. En de laatste is echt de uitdaging is, hoe krijg je de klanten daarin mee? Hoe krijg je de advocaten erin mee? Of hoe krijg je de notaris daarin mee? Die in sommige gevallen, ik had laatst een groot kantoor, die vroegen mij, hoe ga ik uitleggen aan de partnership dat mijn junior advocaten die in opleiding zijn, niet meer het wetboekje willen omdraaien de eerste 2 jaar, omdat ze gewoon digitaal zijn. En mijn antwoord is, je hoeft ze niet uit te leggen, want die junior stagiaires, die komen helemaal niet meer als het anders is. Ja. Maar dat is wel de discussie. En dat is ook dus cultuur in die kantoren uitdagend.
Ik kan me zelfs voorstellen dat het hele uurtje factuurtje, wil ik niet zeggen, 6 minuten factuurtje in die wereld, dat het misschien ook dan wel einde verhaal daarvan is. Want waarom zou je dat nog doen?
Nou, je toegevoegde waarde aantonen is denk ik altijd belangrijk in een uurfacturenwereld. En ik denk dat die wel blijft bestaan. Maar ik denk dat het laaghangend werk door AI veel meer ook gewoon rechtstreeks wordt gedaan. Dat de bedrijven met een andere vraagstelling komen. Maar andersom, ik denk dat je als advocatenkantoor of een accountantskantoor, maakt niet zo gek vanuit. Gebruiken maak het van AI. De kers op de pudding is uiteindelijk wat je kennis als mens on top of toevoegt. En daar kun je gewoon een serieus 3 van aanhangen.
Kortom. Het wordt vervolgd, zou ik zeggen.
Kees. Vervolgd en over 3 maanden is er weer een volgende stap die we niet kennen.
Daarom. Dus ik voel een retourtje aankomen. Dankjewel. Je luisterde naar Geert-Jan van der Snoek, CEO van SDU. En hij komt dus terug. Dus dat is het goede nieuws. Straks gaan we naar de laatste ontwikkelingen op het gebied van ondernemerschap. En dat vragen we aan Jonathan van Noord van De Ondernemer.
New Business Radio.
Live. Met Glenn van der Burg.
Ja, wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van ondernemerschap? Dat is nogal een grote vraag. Maar ja, gelukkig hoef ik er geen antwoord op te geven. Want we hebben aan de telefoon Jonathan van Noord, adjunct directeur, hoofdredacteur van De Ondernemer. Jonathan, fijn dat je er bent.
Ja, leuk Len, dat ik kan inbellen.
Ja, het is komkommertijd, want we maken deze aflevering in de zomer. Dat zeg ik vooral natuurlijk tegen onze podcastluisteraars die denken het is helemaal geen zomer. Want het is hartje winter dat ze misschien wel luisteren. Maar we zitten midden in de zomer. Is er dan veel ondernemersnieuws? Hebben jullie nog wat te melden vanuit de ondernemer? Of zitten jullie ook in een soort van zomerslaap?
Nou, dat dachten wij wel. Hè? Van ja, waar moet je nou over schrijven en mooie audioproducties maken als het hele land op vakantie is. Maar dat valt eigenlijk wel mee. En ik denk dat het jullie ook wel eens is opgevallen als je in de winkelstraat loopt. Bijvoorbeeld dit weekend, dat sommige ketens die voorheen open waren, opeens dicht zijn. We zien nu dat best wel wat grote namen aan het omvallen zijn. En dat er dus steeds meer faillissementen komen. En dat wordt voornamelijk duidelijk dus in die winkelstraat. Met als haakje echt vandaag in het nieuws dat kredietverzekeraar Allianz Trade ooit voorspelde begin dit jaar dat er 31% meer faillissementen komen. En dat ligt nu al op 39%. Dus ja,
zo.
Het is vandaag zelf bewezen dat die stijging ingezet wordt. Moet ik even een lijstje afgaan van namen die al omgevallen zijn? Want dan wordt het misschien iets duidelijker.
Ja, ik zit aan Esprit te denken. Dat was volgens mij een redelijk recente.
Precies, Esprit, ook deze week Bristol, de bekende discounter van onder andere sportschoenen en zo. Iets eerder hadden we Score, Scotch & Soda, Perisport. Vergeet ook niet vorig jaar BCC, Big Bazaar, Handyman. Ja, dat zijn toch wel wat grote namen die er niet meer zijn. Want veel van hen ook hebben moeite om een doorstart te maken.
Ja, en ik vraag me dan wel af, waarom dan juist nu? Is dat omdat met corona iedereen nog een beetje door de moeilijke periode is geholpen? Of is er wat anders aan de hand?
Ja, dat wordt toch wel gezegd, hè? Dat sommige bedrijven, dan wil ik niet per se deze noemen, maar ook in de brede zin van het woord, dat die veel bedrijven in de lucht hebben gehouden. Soms werd zelf gesproken door experts over spookbedrijven, hè, waar eigenlijk, of zombiebedrijven, sorry, dat is de naam, hè, die eigenlijk al hadden moeten omvallen, maar dat die kunstmatig in leven zijn gehouden. Aan de andere kant, wat je ook wel hoort vanuit de experts, dat deze ketens ook wel moeite hadden om echt een beetje mee te gaan met de tijd, hè? Om te innoveren. En dat kan je denk ik van sommige van deze wel zeggen.
Ja, en is dat dan de combinatie van we bestellen ons natuurlijk helemaal suf online. De pakketjes die vliegen over de deurmat of liggen vooral bij de buurman. Is dat dan de slag die ze gemist hebben? Want ja, ik zit bijvoorbeeld aan de Action te denken. Ja, ik ben daar wel eens op de website geweest, maar daar kan je eens goed niet heen gaan, want daar kan je niet zoveel.
Nee, maar het is denk ik een leuk voorbeeld dat je zegt de Action. Want om het even persoonlijk te maken, mijn vriendin komt daar bijzonder graag. En dat is eigenlijk gewoon om te snuffelen, wat hebben ze nu weer? Hè? Zij hebben geloof ik enkele tientallen procenten van de winkel veranderd om de week of om de twee weken. Dus er is iedere keer weer een manier of een reden om naar die winkel te gaan. Dus zelfs als discounter kan je een bepaalde vorm van beleving creëren. In dit geval schaarste, hè, wat zullen ze nu hebben en wat gaat er misschien volgende week wel uit? Dus ik koop het nu maar. Bij andere winkelformules, die hebben allemaal wel iets waardoor je ja, als klant daar wil komen. Hè. Die voegen echt waarde toe. Mm-hmm. En dat zei bijvoorbeeld in een interview wat wij van de week hebben geplaatst. Paul Moers, de bekende retail-expert, die zegt ja, die functie van een winkel is veranderd. En je redt het niet meer door alleen maar kleding aan een rek te hangen. Hè. Je moet echt wat kunnen bieden. En met name in die mode, ja, dat is ook een heleboel emotie. Hè. Dus mensen moeten een beetje binding houden met je merk. En als ze dat niet meer voelen, dan gaan ze naar een winkel die het wel goed doet.
Ja, ja, en het maffe vind ik wel dat dat hele winkelgedrag is dus veranderd. En ik zit bijvoorbeeld aan de Blokker te denken. Hè. Ja, de Action is een soort vernieuwde versie van de Blokker. Nou kom ik ook wel weer bij de Blokker. Maar volgens mij wordt die ook een soort van kunstmatig in leven gehouden nog steeds. Het lukt ze dan toch niet om echt te vernieuwen. Ze vernieuwen wel, maar niet op de manier waarop blijkbaar wij als consumenten het willen. Want ja, het is het bizarre van de Action is, ik ga daar bijna per definitie niet naartoe, omdat je er toch alleen maar dingen koopt die niet zo goed gemaakt zijn en niet zo duurzaam zijn. Maar, mm-hmm. Maar ik fiets er wel vaak langs in mijn dorpje Wageningen, stad eigenlijk. Hè. Maar er staan mensen letterlijk in de rij voordat ze open gaan. Er staan mensen al voor de deur van, oh, hij gaat bijna open. En die gaan daar inderdaad shoppen. Ouderwets shoppen bijna.
Ja, het kan dus nog wel. Hè. Het is ook weer niet dat het einde dat dit het einde is van de winkelstraat. Hè. Dat wil ik absoluut ook niet meegeven. Even een leuk positief voorbeeld. Hè, als ik toch een beetje mezelf mag profileren. Ik sprak vorige week Tess Verwoerd van de winkel Tess V. Een dame van 24 en die opent gewoon even haar vierde kledingwinkel. Dit keer in Groningen. Al die studentensteden gaat zij af. He, dus waar jonge meiden komen, zij biedt echt wat extra. En ook bij haar winkels staan mensen sinds de eerste dag te wachten voor de deur. Maar zij doet bijvoorbeeld wel wat slimme dingetjes. Elke dinsdag komt bij haar in de webwinkel, want zo is ze begonnen. En nog steeds is dat een groot deel van de inkomsten. Elke dinsdag komt daar 's avonds om 7:00 de collectie online. En ze zorgt ook dat in de winkel op dinsdag, dat je diezelfde collectie kan vinden. Ja, dat is wel moeite die je doet ervoor. Maar het is wel bepaalde herkenning die je klanten ook verwachten. En daarvoor ook naar je terugkomen. En ik hoor je ook zeggen, hè, waarom innoveren die bedrijven nou niet? Ja, vergeet ook niet, waarde toevoegen, dat kost geld. Dus die winkel moet mooier gemaakt worden, maar misschien moet je personeel ook wel een training krijgen. Ja, als het al wat minder gaat, zijn dat misschien de onderwerpen waar een groot bedrijf met misschien wel een investeringsmaatschappij erachter eerder van denkt van nou, dat kost geld, dan dat ze echt willen innoveren. Dat wil ook niet meehelpen, denk ik, hè?
Nee. Nou, laten we in ieder geval hopen dat er genoeg nieuwe initiatieven zijn en genoeg leuke ketens zichzelf blijven innoveren. Want de lege winkelstraten zitten we allemaal niet op te wachten, volgens mij. Is niet zo goed voor de leefbaarheid. Jonathan, dank je wel.
Om af te sluiten, een positieve noot is wel echt dat wij zien dat steeds meer webwinkels uiteindelijk toch voor fysieke winkels gaan. Om daar die service te bieden. En dat is denk ik een hele mooie om ons aan vast te houden.
Ja, nou ja, ik een beetje on the side heb ik nog een gitarenhandeltje. Misschien moet ik toch ook maar eens een keer een winkeltje gaan openen ergens. Maar dat,
Probeer het eens. Ja, schrijf wij er een mooi artikel over.
Oh, wauw. Kijk, nou, ik heb mijn eerste publiciteit alweer geregeld.
Precies.
Dankjewel, Jonathan van De Ondernemer. En meer kun je natuurlijk lezen op deondernemer.nl volgens mij, toch, Jonathan?
Yes, helemaal goed.
Helemaal goed. Dankjewel, tot de volgende keer.
Nieuw Business Radio.
Ja, het is tijd voor de podcast op 3. Welke podcast maken jou elke dag beter? Helpen jou bij je business? En ja, je luistert naar de Business Podcast op 3. En in dit geval doen we dat met Corné Suikerbuik, manager marketing en talent bij All Solutions. Corné, bijzonder leuk dat je er bent.
Ja, bijzonder leuk dat ik hier mag zijn.
En dit is, ja, dit is, we moeten even een beetje backstory geven. Ik weet niet hoe lang het geleden is, maar een hele tijd geleden was jij een keer in een podcastworkshop die ik mocht begeleiden.
Zeker.
En nou, sindsdien, daarvoor was je al helemaal aan, hè, maar sindsdien ben je hier bijna niet meer weg te slaan. Dat is echt, ik kan je tentje buiten wel gaan opzetten.
Ja, ja, vaste gast noemen we dat, hè?
Ja, superleuk.
Ja, ja, ja.
Hey, wanneer luister jij eigenlijk naar podcasts? Wat is het podcastmoment voor jou?
Goeie vraag. Nou, ik verslind podcast om daarmee te beginnen. En dat doe ik voornamelijk als ik buiten ben. Dus dat is ook het voordeel van een podcast. Hè. Dan kan je luisteren waar en wanneer je dat wil. Ik doe het wat minder in de auto. Maar wel lekker buiten. Dus als je aan het wandelen bent of aan het sporten bent, dan, ja, dan gaat die regelmatig op. Ja.
Oké. Okay. En ja, in de auto dus niet. Dat is wel grappig. Want dat is toch het. Maar ja, de auto, de trein is toch het meest logische moment.
Ja, nee, dat dus niet.
Maar wat doe je dan? Luister je dan radio of ga je dan bellen?
Veel bellen.
Okay.
Dat is wel zo'n moment waarop dat kan. En als ik dat dan niet doe, dan de radio inderdaad.
All right.
Ja, dat is, ja.
Nou, dan gaan we beginnen bij
nummer 3.
Nou, nummer 3, dat is een bekende, denk ik, voor heel veel mensen. Dat is de Denktank. Dat is een enorme reeks aan allerlei verschillende podcasts. Specifiek de vijfdelige serie High Five for Life van Jan Falsetten. Jan is een van de oprichters van Denktank. Heeft het qua gezondheid even iets minder makkelijk gehad afgelopen tijd. En heeft een vijfdelige podcastserie daarover gemaakt. Met de thema's Live, Love, Learn, Life en Leave a Legacy. En dat is echt een geweldige serie.
Ja, en je kan aan hem wel overlaten dat het dat er veel te lachen valt ook.
Sowieso.
Ja. En dat er veel mooie kwinkslagen in zitten. En veel. Hij doet altijd hele leuke dingen met taal. Hè. Volgens mij is ook de uitvinder van. God, welk woord gebruikt hij nou altijd heel veel van. Nou ja, hij heeft hele mooie woorden voor mensen die of heel saai zijn. En of mensen die aan het knetteren zijn.
Ja, ik onthoud wel altijd het verwarrend eenvoudig zijn van zaken.
Ja.
Dat is ook van hem. Dat is, ja, legendarisch bijna. Ja.
All right.
Nummer 2.
Nou, nummer 2. Ik heb een dubbele pet op, hè, zoals je al aankondigde. Ik ben naast verantwoordelijk voor marketing ook verantwoordelijk voor de talentontwikkeling binnen All Solutions. En vanuit die hoedanigheid luister ik veel naar de podcast HR-Bazen. Dat is een podcastserie die wordt gemaakt door de Fan Factory. Marten van der Kind, dat is de directrice zelf. Die presenteert die op een hele ontwapende manier. En zij spreekt met enige regelmaat HR-leiders. Van bijvoorbeeld Coolblue, NOC, NSF. Best wel actueel natuurlijk. IKEA en de Efteling. En dat zijn. Dat inspireert mij. Ik vind het leuk om verhalen te horen van. Nou, hoe werkt het dan bij andere bedrijven? Dus vandaar.
Cool. Nou, dan hebben we die ook gehad. Dan gaan we naar de winnaar. Dat is natuurlijk altijd wel spannend. Moet ik een tromgeroffeltje een keer regelen?
Nummer 1.
Nou, daar komt hij hoor.
Ja, de nummer 1. Ja, dat is wel als gevolg van het feit dat hier regelmatig de tent van All Solutions voor staat. Maar dat is het Marketing Report. Daar verheug ik me altijd
op. Ah, kijk.
De podcast van Peter Wiebiga. Ik noem het altijd een beetje het Countdown voor Marketeers. Countdown Café voor Marketeers.
Ja, dan moet je wel een beetje onze leeftijd hebben. Anders ja, dan, weet je, anders dat dan weer wel. Anders heb je dat gemist.
Ja,
en
ja,
wat vind je daar nou zo mooi aan dan?
Nou, ook weer die praktijkverhalen. Ook wel de manier waarop Peter dat een beetje vanuit zijn Old Boys Network stijl presenteert ook. Let ik ook wel altijd wel op. En hij krijgt de informatie uit de mensen die wil. Dus dat die qua vraagstelling ook heel scherp. Ja. En dat inspireert.
Het klinkt er dus, als ik zeg maar de satéprikker door die 3 doe, dan is het, heeft natuurlijk allemaal met jouw werk te maken.
Zeker.
Maar is het allemaal wel losjes? En relaxed en met veel plezier gepresenteerd zo te horen.
Wat ik ook mooi vind van een station als New Business Radio is dat het gaat over het verhaal wat mensen vertellen. En wat je bij nogal wat media ziet is dat er heel vaak een mening wordt gedeeld. En dat is helemaal prima. En daar kan je het mee eens zijn of niet. Maar wat mij inspireert zijn echt de verhalen van de mensen zelf. En dat vind ik heel knap.
Nou, dat is fijn om te horen. En dan weten we ook dat we op de goede lijn zitten met dit station. Hè? Ja, dat is altijd goed om te weten.
Misschien nog één tip voor de top, om het maar even zo te zeggen. Kan je ook professioneel naar kijken. Een podcastserie van Tim op het Broek van Kink. En daar werd ik op geattendeerd door je collega Ron Lemmens. More Than a Feeling. Dat gaat over het leven van Alfred Lagarde. Een van de legendarische discjockeys op de Nederlandse radio.
Ja.
Zeer, zeer de moeite waard.
Nou, mooi. Zetten we die er ook nog bij. Dankjewel. Fantastische top 3 hoorde Corné Suikerbuik. Manager Marketing en Talent bij All Solutions.
Dit is New Business Radio.
Teams waar energie aanwezig is, presteren tot wel 40% beter. Hebben een lager verloop en kennen minder verzuim. Ja, dat is toch iets waar je als leider aan moet werken, zou je zeggen. Hè? Wat is teamenergie dan eigenlijk en hoe kun je het vergroten? Nou, gelukkig hebben wij iemand te gast die er niet alleen een boek over heeft geschreven. Namelijk het boek Teamenergie, wat ik hier in mijn handen heb. Maar hij is er ook nog eens een keer op gepromoveerd. Dus we moeten eigenlijk zeggen dat dokter Kees van der Zwan te gast is. Kees, leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel. Fijn om hier te zijn.
Teamenergie. Ik moet je heel eerlijk zeggen, het was voor mij een nieuw woord. Dus het is goed dat je er bent. Wat is dat?
Ja, en ik herken je vraag, want die komen ook regelmatig tegen bij teams in organisaties. Dat ook dat mensen deze vraag stellen van, wat is het eigenlijk? En heel veel mensen hebben ook het gevoel van, oh, is dat niet een beetje soft en een beetje nog die oude geitenwolle sokken benadering? Maar eigenlijk is het een concept wat we allemaal heel snel herkennen. Op het moment dat we ergens bij een team rondlopen, dan heb je eigenlijk al direct het gevoel van, hey, hier is een goede vibe aanwezig, hier is een goede energie aanwezig. En dat is ook wel precies waar teamenergie over gaat. Hè? Van wat gebeurt er nou op het moment dat mensen met elkaar in teamverband samenwerken? Geeft die samenwerking nou energie? En als dat zo is, is dat dan ook een goede energie waar het team beter van wordt? En helaas komen we ook situaties tegen waarin er wel heel veel energie aanwezig is, maar het niet de energie is waar je nou als team eigenlijk op zit te wachten. Dus als je echt vraagt van je, wat is het nou? Ja, het is echt iets wat ontstaat in die samenwerking. Een soort van kracht, hè, waarvan we niet weten van, wat is het nou precies? Maar het is wel duidelijk dat die er is.
Ja. Het grappige is dat ik het heel herkenbaar vind. Hè. We gebruiken het natuurlijk heel veel. Want dan heb je bijvoorbeeld een meeting gehad, of je hebt een sessie gehad, of een workshop, of weet ik wat. Er zat goede energie in.
Ja.
En dat is heel mooi. En wij mogen dat dan lekker veralgemeniseren en dan zeggen, nou, zo werkt het.
Ja.
Maar ja, als je erop gaat promoveren, dan moet je daar ook handen en voeten aan geven. Ja. Dan moet je het gaan definiëren. Dan moet je het gaan onderzoeken. Dus hoe doe je dat dan vervolgens?
Ja, en daarmee snijd je ook gelijk een van mijn lastigste vragen aan die ik moest beantwoorden. Van, wat is het nou? Hè? In de zin van, op het moment dat we met elkaar erover in gesprek gaan, dan voelt iedereen direct aan van, oh, dat is het. Maar ja, als je een wetenschappelijk onderzoek gaat doen, dan moet je het ook gaan definiëren. Dus dan moet je ook echt die vraag gaan beantwoorden. Wat is het nou echt? Daar hebben we inderdaad een voorzet voor gedaan en dat hebben we ook onderzocht. Maar als je dan weet...
En hoe onderzoek je dat dan? Ga je dan bij een team zitten en ga je dan zien wat gebeurt hier nou eigenlijk? Of ga je vragenlijsten uitzetten?
Ja, het kan allebei. Dus we kunnen inderdaad door middel van observaties krijg je al heel snel een gevoel van, hey, welke energie is hier nou aanwezig in dit team?
Mm-hmm.
Maar we kunnen het ook helemaal objectiveren door middel van een vragenlijst. En dan vullen de mensen een vragenlijst in. En op basis daarvan krijgen we een gevoel, nou niet een gevoel, maar krijgen we een objectief beeld van, wat is nou de energie die in de samenwerking wordt ervaren?
Oké. Wat stel je voor, ik ben leidinggevende, ik ben verantwoordelijk voor een team, ik kom bij jou, want ja, het gaat niet zoals ik wil, of nou, in ieder geval is er veel meer mogelijk.
Ja.
Waar begin je dan?
Nou, dit is wel heel vaak een vraag die we vanuit Couriers, want ik werk ook voor Couriers als coachbureau. Het is inderdaad een vraag die heel vaak door teamleiders en soms ook door teamleden zelf wordt gesteld. Hè? Van, kom eens praten, want we krijgen het gewoon niet vlot getrokken. Het gaat niet lekker, we krijgen onze vinger er niet precies achter. Maar we weten wel eigenlijk dat er iets niet goed gaat. Nou, vaak beginnen we dan met een intake om toch even wat gevoel te krijgen bij wat is nou de context en in welke situatie functioneert dit team? Wat is het voor een team? He, een projectteam wat echt gewoon keihard moet knallen om de deadlines te halen. Daar heb je toch gewoon ook alweer een andere energie nodig dan een team wat meer een reguliere functie vervult. Een administratief team bij wijze van spreken. Ja. Dus die context die probeer je wel heel snel ook te begrijpen. Maar vervolgens stellen we heel snel voor om met de teamleden inderdaad het gesprek aan te gaan. En dan vooral het gesprek op basis van de vragenlijst. En daarmee objectiveren we dus die ervaren energie. Dan kunnen we het ook spiegelen aan wat wij dan noemen een ideale benchmark. Eigenlijk een ideaal profiel van welke energie zou er eigenlijk aanwezig moeten zijn in dit team.
Okay.
En vervolgens kunnen we kijken van waar zitten dan de verschillen.
Maar het is interessant, want onderzoek doen en daarachter komen, dit is waar je ongeveer bent. Maar benchmarken van dit is waar je zou moeten zijn, of zou kunnen zijn, is natuurlijk een tweede.
Ja.
En waar hou je die benchmark dan vandaan?
Ja, we hebben toen we het onderzoek deden, hebben we heel nauw samengewerkt met de Universiteit in Zwitserland. En die hadden allerlei metastudies uitgevoerd naar aan de ene kant de energie in organisaties. En vervolgens ook gekeken naar wat doen nou die energieën ten aanzien van, de productie van de performance van die organisaties. Dus daar is eigenlijk de confrontatie uitgevoerd tussen de softe factor energie en de harde factoren als winst, verloop, verzuim, productiviteit, et cetera. En daar is een ideaal typisch plaatje uit naar voren gekomen. Mm. Een benchmark. Die wij dus ook nu gebruiken op het moment dat we met teams aan de slag gaan. En dan kunnen we dus heel scherp aangeven van joh, deze energie is er bij jullie. Maar om nog beter te presteren of om vooral die balans tussen wat wij heel erg belangrijk vinden tussen presteren en plezier, om die nog beter echt als team beter kunnen pakken, heb je te investeren in deze energie of je hebt juist, hè, wij spreken heel kritisch te kijken naar een andere energie. Want okay, energie, er zijn 6 energieën.
Kijk, ja, die gaan we dus. Ja. Want jij voelt hem al aankomen. Ja. Want jij zei in het begin natuurlijk al van ja, het kan ook zijn dat er een beetje te veel verkeerde energie is. Ja. 6 types energie.
Ja, we zagen in het onderzoek dat er inderdaad dat energie is een containerbegrip. En daar moet je echt met het vergrootglas beter naar gaan kijken. En toen zagen we dat er eigenlijk 6 vormen van energie zijn. Waarvan er 3 in onze beleving echt heel erg behulpzaam zijn als het gaat om het team. En die hebben wij dan passie en comfort en ruimte genoemd. Nou ja, bij passie kan je denk ik direct wat voorstellen. Comfort denk ik ook, hè, dat er een team wat er redelijk in die comfortstand draait. Ja, daar zijn routines aanwezig, daar zijn patronen aanwezig, maar wel hele productieve, effectieve patronen.
Ja, maar ook veiligheid, en betrouwbaarheid. En gewoon dus dat je denkt, ik kan op jou bouwen.
Exact.
Als het misgaat, weten we precies wat we moeten doen.
Nou, helemaal. Het is precies ook de reactie die jij nu geeft, is ook precies de reactie die we bij teams tegenkomen. Ja, ja. Heel snel mee bewegen en heel snel mee kunnen praten over, maar dat gaat hier dus over. En de derde vorm van energie die echt behulpzaam is voor een team, die hebben wij ruimte genoemd. En dat gaat over reflecteren, even afstand nemen, even vertragen, even uit de hectiek van de dag stappen. En op die manier dus weer kijken naar waar kunnen we dingen verbeteren, waar kunnen we wijze van spreken zaken anders gaan aanpakken.
Oké. Okay.
Nou, dat zijn 3.
Ik denk dat iedereen dat herkent. Maar het zijn wel hele 3 hele verschillende.
Ja.
Want passie is natuurlijk, we gaan toffe dingen doen.
Dat knalt er gelijk vanuit.
Dat knalt er vanaf. En de andere is meer, dit is een geoliede machine. En de derde is, dat gaat meer over leren, contempleren, een beetje
precies,
die kant.
Precies,
Okay.
Nou, en nu snij je al gelijk dit een van de
dimensies. En zijn al die 3 er dan, moeten al die 3 er zijn in een team? Of kan je ook zeggen van dit is meer een comfortteam, dit is meer een passieteam. Dat vind ik altijd een beetje gevaarlijk als je mensen in een hoekje gaat duwen en zeggen, die zijn echt een passieteam, zeg. Nou.
Nee, sterker nog, ik had het net over 6 vormen van energie. En we zagen in het onderzoek dat al die 6 vormen van energie, die zijn er eigenlijk altijd. Maar de kunst is dan, hoe verhouden ze zich tot elkaar? Want inderdaad, een passieteam, daar hoop je natuurlijk dat die passie-energie daar in overmaat aanwezig is. Maar dat wil niet zeggen dat die andere 5 energieën er niet zijn. Dus stress is bijvoorbeeld ook een vorm van energie. Elk team heeft altijd een beetje een stress.
Ja.
En stress, daar geven we vaak de notatie of de connotatie aan van vervelend. En dat moeten we uit de weg zien te gaan. Maar stress heeft wel degelijk meerwaarde ook voor een team. Want het zet de teams op scherp. Het maakt dat er gewoon focus is. En het maakt dat er bereidheid is om resultaten te boeken.
Staat het ook een beetje diametraal ten opzichte van die comfort? Want ik kan me ook voorstellen dat je een beetje te veel comfort kan.
Ja, exact. En die komen natuurlijk ook tegen. Teams waar vooral comfort aanwezig is. En wij noemen dat wel gekscherend de vakantieteams. Want het zijn natuurlijk de teams waar iedereen het liefste wil werken. Want je kan op halve kracht kan je functioneren. En de klanten zijn tevreden. En de collega's zijn tevreden. Dus geen enkele urge bij zo'n spreken om een verandering door te voeren. En vooral de continuïteit, de status quo te willen handhaven.
Ja.
En dat is natuurlijk voor medewerkers, voor teamleden fantastisch om daar te werken. Maar vanuit een veranderkundige perspectief is het voor organisaties die een slag willen maken, die vernieuwing, die ontwikkeling willen maken, is het wel een heel lastig vraagstuk om met deze teams aan de slag te gaan.
Ja, Kotter noemde dat volgens mij complacency. Hè? Dus
zelfgenoegzaamheid.
Bijna niet te vertalen. Ja, dat is een mooie vertaling in het Nederlands.
Ja.
Maar stress is dus een van de andere 3 energieën. We hebben nog 2 te gaan.
Ja, en de andere 2 die echt afbreuk doen aan de kwaliteit van teamwork. Dat zit hem in eerste instantie in berusting. Dus als teams heel veel berusting hebben, dan laten ze eigenlijk alles over zich heen
gaan. Zo gaat het hier nou eigenlijk.
Zo gaat het hier. En prachtig idee hoor, maar we hebben er al een hele stapel van 25 in de la liggen. Dus wat kom jij nou doen? Of een nieuwe leidinggevende die met volle energie bij wijze van spreken zo'n team gaat leiden. En zo'n team met heel veel berusting tegenkomt. Die mensen die branden binnen de kortste keren branden ze af. Dus berusting is echt wel een hele vervelende vorm van energie die echt negatief inwerkt op het teamgevoel. En de derde negatieve vorm van energie naast berusting en naast stress is wat wij dan ongemak noemen. En dat zijn vooral de dingen waarvan we allemaal weten van, dat zou toch een stuk slimmer kunnen, of een stuk makkelijker, een stuk handiger. Maar ze zijn ook weer niet zo erg om het vandaag op te pakken en we laten het dus maar rusten tot morgen. En we maken dan wel eens de vergelijking met eigenlijk het wassen van je auto. Vaak is je voorruit net even te vuil, dat je denkt van shit, ik had gisteren eigenlijk door de wasstraat moeten rijden. Maar goed, het kan vandaag ook nog wel. Nou, dat soort dingetjes, daar gaat gewoon heel veel energie op verloren. En als het maar te lang duurt, dat er niet op wordt gehandeld, dan zie je dat er heel veel energie eigenlijk daardoor door het putje heen gaat. En wat ontzettend zonde is. Met als gevolg dat je dat weer op een andere manier moet gaan compenseren. Dus drie vormen die echt gewoon een positief effect hebben op teamwork. En drie vormen van energie die dus een negatief effect hebben.
Ja, en je zegt dus heel realistisch, die drie negatieve, die zijn er altijd.
Die zijn
alleen
er altijd.
Je moet zorgen dat ze er niet heel erg dominant zijn.
Ja, en in die zin is het een beetje koken. Hè? Dus je hebt 6 ingrediënten en daar probeer je een mooi recept van te maken. En natuurlijk wil je die passie het podium geven. Die wil je in de spotlight zetten.
En stress, ja, ik kan me ook voorstellen, want ik heb daar zelf redelijk last van. Daar herken ik me wel in. Nieuwe ideeën, nieuwe dingen doen. Ah, we gaan het doen, nou, tof, iedereen blij, weet je wel. Maar ja, dat is ook een soort energie. Die op een gegeven moment is die toch op, want dan heb ik weer wat nieuws bedacht.
Ja.
En dan dat oude, laten we dan een beetje liggen.
Ja.
Maar dan heb je ook dat comfort juist weer nodig om gewoon die motor, de motortje te laten draaien.
Ja. En als die rem er niet op zit, hè, want je noemde net al even de zelfgenoegzaamheid. Als bij comfort, nou dat is wel een van de valkuilen waar zo'n team in kan stappen. En een andere valkuil is die jij nu noemt. Dat is in de zin van kan een soort van team spirit ontstaan van we kunnen alles aan. Weet je wel? En dus allerlei ideeën stapelen zich op en er komt nieuw werk bij en we pakken het ook aan. En zolang het goed gaat, gaat het natuurlijk goed. Maar ergens is er een kantelpunt, nou ja, dat noemen wij dan de versnellingsvalkuil, dat het team het eigenlijk niet meer kan bolwerken. En vanuit de gedachte van, ja, we hebben ongelooflijk veel kwaliteit in huis en we hebben heel veel prestaties geleverd. Dit kunnen we er ook nog bij, maar ergens breekt het lijntje. En dan zie je ineens dat de team spirit als een soort van blad aan de boom omslaat. Fantastisch passie gedreven team naar een stressteam in dit geval.
En de grote vraag is dan nu, nou, je hebt dat beeld. Uiteindelijk wil je dat gaan veranderen.
Ja.
Dus daar hebben we nog zeker een paar minuten voor om dat even te fixen. Want alle luisteraars die herkennen nu heel veel dingen. Die denken, ik heb zelf ook zo'n team. Volgens mij moet er wel wat aan de passie of de comfort hier daar aan gesleuteld worden. Hoe doe je dat dan?
Ja, dat is een hele mooie vraag.
Boek lezen natuurlijk.
Ja, zeker. Boek lezen. Dus even bestellen via managementboek.nl en dan komt het helemaal goed. In het onderzoek wat we hebben gedaan, daar hebben we niet alleen energie onderzocht, maar we hebben ook, omdat we de teams die we hebben onderzocht, hebben 3 jaar lang hebben ze gevolgd. En daarmee kregen we ook een zicht op, wat doet nou de energie in de tijd? En op basis van de uitkomsten van het onderzoek hebben we een concept ontwikkeld voor teamontwikkeling.
Mm.
En dat betekent nu dat op het moment dat we met teams in gesprek gaan en we vragen ze de vragenlijst af te nemen, dan krijgen we dus een beeld van de actueel ervaren aanwezige energie. Maar we kunnen dat ook in een ontwikkelperspectief plaatsen. En het onderzoek heeft ons geleerd welke interventies dan heel erg behulpzaam kunnen zijn en welke interventies juist niet behulpzaam kunnen zijn.
Ah.
En we zagen het bijvoorbeeld tijdens het onderzoek dat er dus heel veel wordt geïnterveneerd in wat wij dan noemen de bovenstroom van teams. Er wordt gewerkt met systemen, met structuren, andere verdelingen.
Afspraken.
Alles maar eventjes die hard skills en al die KPI's bij wijze van spreken. Ik zie mijn buurman al instemmend knikken, dus daar zit al een stukje herkenning in. Maar we zagen ook dat juist dat soort interventies eigenlijk in heel veel gevallen averechts werken op de energie in een team. En dat er dus veel meer interventies nodig zijn in, nou ja, als tegenhanger van de bovenstroom, dus de onderstroom. Hè, hoe gaan mensen met elkaar om? Hoe wordt het gesprek gevoerd?
Ja.
Kunnen we even tijd nemen om te reflecteren? Kunnen we de verdieping aangaan? Nou, vandaar ook dat de subtitel van het proefschrift uiteindelijk vertragen om te versnellen is geworden. Want daar zit vooral de kwaliteit van de verbinding, de kwaliteit van de samenwerking.
Ja.
En het onderzoek heeft ons dus geleerd dat teams in hun ontwikkeling eigenlijk een vast patroon volgen. En dat betekent dat als we met teams in gesprek mogen gaan, dat we ze eigenlijk heel goed kunnen begeleiden. We kunnen ze laten zien van waar zitten jullie in je ontwikkeling. En we kunnen ze nu begeleiden en faciliteren naar wat wij dan noemen de naastgelegen fase van ontwikkeling.
Ja, want het gevaar is dus dat je, als je dat niet doet en je gaat aan de slag met een team, dat je misschien wel een interventie doet die te vroeg is of te laat is.
Of helemaal
waardoor het
uitpakt.
Of misschien wel averechts effect heeft inderdaad.
Ja, we kiezen toch voor de makkelijke, voor de hand liggende interventies waar we vertrouwd mee zijn, die concreet zijn, die meetbaar zijn. Maar dat zijn bij lange na niet de interventies die het team verder helpen in hun eigen ontwikkeling.
Ja, nee, we gaan even vergaderen of brainstormen. Veel verder komt het eigenlijk niet, hè?
Precies, precies.
Wat, want deze komt natuurlijk heel veel langs, hè? Als je het hebt over hoe je omgaat met mensen die met elkaar samenwerken, gaat het heel veel over, ja, dat het ook over de relatie gaat. Hè? Hoe verhouden mensen zich tot elkaar? Kunnen ze elkaar vertrouwen? Of vinden ze elkaar irritant? Of speelt er iets omdat ze een keer zich genaaid voelden? Of iemand doet zijn werk eigenlijk nooit, maar ik durf het niet te zeggen. Nou, al dat soort dingen. Dat vraagt best wel wat van een leidinggevende, want dat zijn pittige dingen om boven tafel te krijgen.
Zeker.
Wat vind jij nou dat een leidinggevende in ieder geval als een soort tool, een soort gereedschap moet hebben om dit soort dingen, om hier iets aan te doen? Want je kunt daar natuurlijk 100.000 dingen aan doen, maar wat is een goede manier om in ieder geval een basis te hebben?
Ja, nou wat we in ieder geval tegen leidinggevenden zeggen waarmee we in gesprek zijn, dat is afhankelijk van de fase van ontwikkeling waar het team zich bevindt, heb je een bepaalde stijl van leidinggeven nodig. En jij bent als leidinggevende niet een alleskunner, een schaap op 5 poten. Dus het kan nu heel goed zijn dat jij op je plaats bent binnen dit team. Maar als het team zelf in ontwikkeling, hè, die beweging maakt naar de volgende fase, dan kan het zomaar zijn dat er een mismatch ontstaat tussen jouw stijl van leidinggeven of jouw voorkeurstijl van leidinggeven en datgene wat het team nodig heeft. En dat is niet een disqualificatie van de leidinggevende, maar dat is wel puur constateren van jongens, ik heb hier gewoon een andere leidinggevende. Nou, en dat begint dus voor ons echt met een stukje bewustzijn van die leidinggevende.
Dat is een pittige boodschap.
En tegelijkertijd ook wel weer een
fijn,
hele
fijn dat je bent ingehuurd om te helpen. Mijn eerste conclusie is, jij zit niet op je plek, vriend.
Ja, en tegelijkertijd ook een hele mooie en geruststellende. Want we verwachten niet van een leidinggevende dat ze alle teams in alle omstandigheden zeg maar kunnen helpen en verder kunnen brengen.
Ik vind dat wel een mooie, want toch zeg maar, als ik alles wat ik ooit heb gehoord in deze studio bij elkaar opstapel, wat een leidinggevende zou moeten doen en kunnen en weten, en welke vaardigheden die zou moeten hebben, en welke interpersoonlijke vaardigheden die zou moeten hebben, dan ontstaat een soort supermens die gewoon niet bestaat. Nee. En jij zegt eigenlijk gewoon heel duidelijk, ja, als er een mismatch is tussen team en leidinggevende, ja, dan moet je gewoon een andere coach op zetten. Hè? We zijn net als bij een voetbalteam eigenlijk.
Ja, ja, ja.
Maar dat zijn we niet gewend om te doen, hè?
Nee, en dat merken we ook heel erg in de organisaties waar we mogen rondlopen, dat dit natuurlijk best wel een lastig vraagstuk is. En het verplaatsen of het omwisselen van een leidinggevende, als ik dat zo mag zeggen, ja, dat brengt ook de nodige dynamiek in de organisatie met zich mee. En als het verhaal wat daarbij verteld wordt niet het goede verhaal is, dan zorgt dat eerder voor onrust, hè? Terwijl de intenties natuurlijk wel heel goed zijn, dan dat het eigenlijk ook weer behulpzaam is voor zowel de leidinggevende als het team zelf.
Kortom, reden te meer om het boek Team Energie van Kees van der Zwan en jouw co-auteur Leonie van der Zwan Lindhout. Dat kan geen toeval zijn dat hij dezelfde achternaam heeft.
Dat is het zeker niet.
Nee,
dus,
hè?
Dat is mijn vrouw en naast mijn vrouw ook mijn partner. Dus ja,
kijk klopt. Eens aan.
Ja.
Nou, dat boek zou ik zeker kopen. Managementboek.nl. Wij zorgen wel dat het in de show notes terechtkomt, zodat je alleen maar hoeft te klikken. Dankjewel Kees. Bijzonder leuk dat je er was. En natuurlijk dank aan de andere gasten die hier gezellig nog in de studio zitten. Gert-Jan van der Snoek en natuurlijk Corné Suikerbuik. Jij dankjewel voor het luisteren. Veel meer kun je luisteren via onze website newbusinessradio.nl. En wij zijn er volgende maand weer.
New Business Radio.
Live. Met Glenn van der Burg.
De Radiofabriek.